Ik ben Roel Arts en je luistert naar de podcast Op Leven Na Dood. We waren eerst met 3 uitvaartleiders, dus in die 2 jaar tijd dat ik het bedrijf heb overgenomen, zijn we gegroeid naar 5 uitvaartleiders. Nou, dat is best wel wat. Maar wel een heel divers team. Ieder op zich is echt wel echt betrokken bij het bedrijf en heeft echt hard voor het werk. Dus dat is echt heel mooi om te zien. Kijk, je moet ook zelf nog privé de ruimte houden om, de meesten die sporten lekker, om even je hoofd leeg te gooien. Kijk, bij mij is dat in dit geval nu het klussen aan mijn huis. Dat is voor mij wel een uitlaatklep. Ja. Dus weet je, die ruimte moet je ook hebben. En ik denk niet dat collega's er beter van worden als ze heel veel meer uitvaarten gaan doen. Nee. Als jij een uitvaart wil hier op het Schouwburgplein, doen we dat. Mm-hmm. Als jij het in de kroeg wil, dan doen we dat.
Roel, welkom in je eigen podcast.
Ja, dat is ook wel gek, hè?
Ja.
Maar wel een leuk idee, hè, om gewoon eens even mensen een kijkje achter de schermen te gaan geven bij mij.
Ja, we zitten nu in seizoen 3.
Ja.
We hebben nu bijna 3, we zitten nu op 2,5 seizoen.
Ja.
Met elkaar optrekken, dus we leren elkaar steeds beter kennen.
Ja. Ja, dat is ook wel leuk op deze manier.
Ja, dus ik ben ook wel heel benieuwd om jou een keer te interviewen.
Ja.
En dan echt meer op het persoonlijke vlak. Hoe ziet het leven er nou uit als een... jonge uitvaartondernemer.
Ja, nou, dat is nogal wat.
Ja.
Tenminste, je merkt in de branche is het nog... De verjonging valt nog wel mee. Je ziet wel steeds hier en daar wat meer mensen opkomen die wat jonger zijn. En dat is fijn, want er wordt natuurlijk weer heel anders tegen dingen aangekeken. En daar leer je natuurlijk weer heel veel van.
Ja, want je hebt het bedrijf van je vader overgenomen. Daar hebben we het al vaker over gehad in de podcast.
Ja.
Heb je ooit getwijfeld... Of je het over wilde nemen?
Nou ja, ik ben natuurlijk... Ik heb HBO verpleegkunde gestudeerd. En op dat moment was mijn vader al bezig met het bedrijf. Want dat is 25 jaar geleden opgebouwd. En toen had ik eigenlijk de keuze. Ga ik als verpleegkundige aan de slag? Of ga ik een kijkje nemen in het bedrijf? Toen moet ik zeggen, toen tijdens de opleiding verpleegkunde... Toen was ik wel al bezig met als chauffeur... helpen of meehelpen in de verzorging of overbrengen van overledenen. Ik kreeg er wel een gevoel bij. En dat ging ik afwegen tegen wat is het om als verpleegkundige te werken. Nou, en toen was die keuze voor mij toch wel redelijk snel gemaakt.
Hoe oud was je dat toen je voor het eerst in aanraking kwam met het bedrijf?
Ik was toen 18. Toen heb ik mijn rijbewijs gehaald. En toen vond ik het wel gaaf om in zijn auto te rijden. Dus, zo is dat eigenlijk een beetje ontstaan.
Maar is het ook niet zo dat je hebt vroeger toch ook best wel nog gezongen of zo, of piano gespeeld in uitvaart?
Ja, dat deed ik toen ook af en toe wel eens, ja. Ja, toen was ik nog wat fanatieker met muziek maken.
Ja.
En toen wisten mensen dat en dan krijg je die vraag. Dat doe je dan, maar op een gegeven moment krijg je daar ook steeds minder tijd voor.
Mm-hmm.
Wat ik overigens wel mis. Dat, ja?
Ja. Zou je dat?
Ja, dat is gaaf om op een uitvaart waar je bij betrokken bent, ook nog muzikaal die omlijsting te mogen doen. Ja, dat is... Dat is wel heel bijzonder. Dus wie weet ga ik dat wel weer oppakken.
Oké.
Ja.
En als je zo terugkijkt, waarom vind je het werk zo leuk?
Ja, het is heel veelzijdig. Kijk, werken met mensen, dat zit er wel in.
Mm-hmm.
Ja, dat hebben mijn ouders altijd gehad. Heb ik als verpleegkundige natuurlijk ook gehad. En werken met mensen is echt iedere dag anders. Dat is nooit hetzelfde. Geen enkele familie is hetzelfde. Dus die uitdaging, die vind ik heel interessant. Het aanvoelen, het benaderen van verschillende mensen. En zo voor ieder persoon een uitvaart echt op maat maken.
Ja,
ja, dat is, als je dat het resultaat steeds ziet, dan ben je gewoon trots. En is gewoon heel mooi om mensen zo te kunnen helpen. Ja.
Is die passie ook echt gegroeid in de afgelopen jaren?
Ja, zeker. Ik denk zeker op het moment toen ik het bedrijf zelf ben gaan overnemen. Dat was dus ruim 2 jaar geleden.
Mm-hmm.
Ja, weet je, dan krijg je meteen... Ik kreeg van mijn vader ook altijd wel heel erg de ruimte om mee te denken, mee te ontwikkelen. Maar uiteindelijk voel je toch al, het is zijn bedrijf. Dus je gaat... je moet ook financiële keuzes maken. Ja goed, die waren niet aan mij natuurlijk. Nu wel. En nu zie je gewoon van, ik heb de ruimte. Ik krijg ook de ruimte om alles te doen wat ik wil.
Mm-hmm.
Die passie is nog wel steeds meer gegroeid. Ja.
Is je vader nu helemaal uit het bedrijf?
Ja, die is, hij heeft toen nog, toen ik het over heb genomen, heeft hij nog een jaartje ongeveer meegewerkt. Maar hij merkte gewoon van, weet je, de visie en zo, die bleef precies hetzelfde. Is nog steeds zo, omdat hij gewoon super mooi is. En ook de werkwijze. Maar hij zei gewoon van, ja, twee kapiteins op het schip. Zo voelde het toch, hè, dan. Dat is gewoon niet fijn. En hij zei van, ja, nou, hij laat het met een vertrouwd gevoel los. Kan hij beter nu doen. Gewoon lekker genieten.
Ja.
Ja.
Knap, vind ik.
Ja, en hij is nog steeds wel betrokken. Hè? Hij komt af en toe zo binnenlopen. En hij vindt het wel leuk om te horen wat ik allemaal doe. En daar staat hij ook achter. Dus dat is wel heel mooi om te zien.
Ja.
Ja.
Je hebt 4 kinderen. Je bent ook bezig met een verbouwing.
Ja.
Al even.
Ja.
Flinke verbouwing. Heb ik me laten vertellen.
Ja, het duurde lang.
En hoe hou je dat vol? Hoe zorg je voor de juiste energie? En hoe zorg je dat je ook kwaliteit blijft leveren op alle vlakken?
Ja, dat... Ja, dat kan ik onder stoelen of banken schuiven, maar dat is wel eens lastig. Ik ben gewoon iemand die heel graag van alles doet. Ik zie overal mooie kansen in en die pak ik graag aan. Als je kijkt naar inderdaad die verbouwing van ons huis, ja, dat was een unieke plek. En die kon ik toen aanpakken en anders was hij weg geweest. Dus ja, dan krijg ik hem nooit meer. Dus dat zijn gewoon van die dingen die moet je doen. Ook een bedrijf overnemen, dat is ook iets, ja, dat moest ook toen gebeuren, want mijn vader wilde gewoon mee stoppen. En kinderen, ja, weet je, daar ben je klaar voor of niet. Dus daar ga ik niet meer wachten. Dus alles komt wel bij elkaar. En gelukkig heb ik een vrouw die ook heel erg betrokken is bij de kinderen. Maar daarnaast ook werkt. Dus die balans zoeken, die is wel eens lastig. Maar we zijn ook allebei wel van de schouders eronder. En het is nu eenmaal zo. Over een jaar ziet het er weer heel anders uit. En ik ben wel overtuigd, ik moet het wel wat rustiger aan, misschien rustiger aanpakken. Niet alles tegelijk willen, maar ja goed, dat zullen we dan gaan zien.
Let je daar wel bewust op?
Ja, ik probeer het allemaal te doseren. Wat ik al zeg, ik hou gewoon van nieuwe dingen, vernieuwingen, bezig zijn met ontdekken van wat kan er nou allemaal. Ja, en dat, ja, op een gegeven moment komt dat op je pad, dus dan ga je het doen. Weet je, als ik het laat liggen, dan ja... Dat is hetzelfde met deze podcast. Dat idee kwam toen in me op. En toen dacht ik ook, ja, dat ga ik gewoon doen nou. Weet je, maar je moet er gewoon aan beginnen. En dan merk je vanzelf of het iets is of niet.
Ja.
In deze was het dus goed.
Ja, zeker, zeker.
Ja.
Ik ben wel benieuwd hoe een werkdag er nou echt uitziet.
Ja.
Dus het is gewoon een doorsnee werkdag. Hoe start je op? Waar vergader je?
Ja.
Hoeveel afspraken?
Ja.
Misschien moeten we de ideale werkdag beschrijven.
Nou ja, het is ideaal, dat is lastig. En je zegt een doorsnee werkdag.
Die is er niet.
Die kennen we niet.
Nee.
Die kennen we niet. Nee, kijk, het bedrijf aan zich, we zijn gewoon 24/7 bereikbaar. Het hele jaar door, 365 dagen. Als bedrijf staan we dus altijd aan. Hè? Maar goed, ik heb een heel mooi team. We zijn in totaal met 5 uitvaartleiders. Ik heb... In die 2 jaar tijd, want we waren eerst met 3 uitvaartleiders. Dus in die 2 jaar tijd dat ik het bedrijf heb overgenomen, zijn we gegroeid naar 5 uitvaartleiders. Nou, dat is best wel wat. Maar wel een heel divers team. Ieder op zich is echt wel echt betrokken bij het bedrijf en heeft echt hard voor het werk. Dus dat is echt heel mooi om te zien. En ieder doet het op zijn eigen manier.
Mm-hmm.
Jouw vraag was inderdaad van, hoe ziet nou zo'n dag eruit? Die begint op het moment dat er een melding binnenkomt bij ons. Nou, dan kun je al, hè, dat is al, dat kan 4 uur 's nachts zijn, dat kan 12 uur 's middags zijn, 6 uur 's avonds, kan altijd. En wij proberen dan in ieder geval binnen een uur bij mensen aanwezig te zijn. Nou, dat houdt in dat de uitvaartleidster die op dat moment dienst heeft, die gaat er naartoe. Die samen met een collega chauffeur, want die gaan dan mee verzorgen en zo. En dan gaan ze samen die uitvaart beginnen. En hoe dan zo'n week eruit ziet, ja, dat is heel wisselend. Soms zit je iedere dag bij mensen thuis. Soms is die behoefte er niet vanuit de familie en dan zit je er om de dag. Maar meestal proberen we iedere dag wel even contact te houden. En wat je ziet, zo'n uitvaart duurt vaak een week, neemt vaak een week in beslag ongeveer. En daarin leg je gewoon... echt een goede band aan met zijn familie. En de ene keer heb je daar veel meer tijd voor nodig, de andere keer veel minder. Maar dat is wel heel belangrijk voor ons vak, om een band te creëren met die familie op dat moment. Wat ik al zeg, hoe zijn dag er dan uitziet, ja, die dat is heel wisselend, want iedere uitvaart is ook anders.
Want ben jij zelf ook nog heel vaak op gesprek, of probeer je echt een team te bouwen dat je juist het team aan gaat sturen?
Nou, ik ben wat ik nu vaak nog deed, is dat ik de voorgesprekken, want die doe ik ook regelmatig, dat mensen van tevoren een keer een gesprek willen. Die deed ik eerst nog wel zelf, maar daar ben ik ook steeds meer mijn personeel voor in aan het zetten. Het vind ze ook mooi om te doen. Maar ik ben nu wel, want ik zie gewoon dat ik heel veel aan het doen ben. Hè? Net als zo'n podcast die we nu doen. We zijn bezig met een theater. Ja, nu we deze podcast live maken, is die show al voorbij. Maar we hebben dus een show neergezet in de Schouwburg.
Vrij snel uitverkocht.
Heel snel uitverkocht, ja. Ja. En ja, zo zijn er nog heel veel dingen waar ik in wil ontwikkelen. En mijn personeel heeft mij ook nodig om naar contracten kijken of naar hoe gaat het werk, wat moet ik verbeteren. Dus ik wil steeds meer wel iets op de achtergrond, dus niet meer zoveel uitvaarten gaan regelen, maar vooral aansturen van het personeel en zorgen dat zij ook echt die kwaliteit kunnen bieden.
Ja. Want daar ben je natuurlijk uiteindelijk wel gewoon heel goed in die gesprekken. En dat moet je eigenlijk dan ook over gaan brengen op je team.
Ja, precies. Precies. Ja, goed. We hebben een visie. En de uitvaartleiders die er op dit moment zijn, weten die visie heel goed en kunnen die ook heel goed overbrengen. Wel op hun eigen wijze natuurlijk. Want ja, ieder mens is anders. Dus en die ruimte hebben ze ook.
Ja, want ik weet die visie denk ik inmiddels wel, maar kun je die dan eens kort uitleggen?
Ja, wij vinden het heel belangrijk. Kijk, iedereen roept al, alle uitvaartondernemingen roepen heel gauw al een persoonlijke aanpak. En inderdaad, die hebben wij ook. Maar wat is dan een persoonlijke aanpak? Wij kiezen er echt nadrukkelijk voor in onze visie dat wij met één aanspreekpunt werken. En dat houdt in dat werknemer A bijvoorbeeld, hè, die komt op het moment van overlijden naar je toe. Maar die maakt ook de hele uitvaart af. Dus die is het dag van de uitvaart is hij nog zelfs erbij betrokken. Maar ook 3 weken, 4 weken daarna voor een evaluatiegesprek komt ook weer die persoon naar je toe. Kijk, en dat maakt het voor het plannen van personeel super lastig. En het vergt echt wel flexibiliteit van personeel. Maar je merkt gewoon dat je echt die band met de familie hebt. En dat is wel heel bijzonder.
En over die gesprekken en die uitvaarten zelf, vind jij het lastig om ja, emotioneel betrokken te raken of juist niet emotioneel betrokken te raken?
Nee, ik. Ja, hoe moet je dat uitleggen? Kijk, het is natuurlijk altijd. Het is afhankelijk van de situatie. Hè? Kijk, laatst hadden we bijvoorbeeld ook een meid die overleed van 30 jaar, bijvoorbeeld. Ja, dat is natuurlijk super heftig. En. Kijk, op het moment dat iemand overlijdt van 95, dan zie je in de familie vaak dat daar vrede mee is. En dan is dat een stuk makkelijker om zijn uitvaart te organiseren. Alleen ik kan van mezelf, en daar heb ik niet getraind, dat heb ik niet, ben niet hard of zo. Maar ik neem zo'n dingen nooit mee naar huis. Of ik weet altijd wel die afstand te bewaren, dat ik er niet te diep in getrokken word. En ik denk dat dat wel een eigenschap is die je ook moet hebben.
Ja, anders zou je praktisch elke avond wakker liggen.
Dan lig je wakker en dan breek je op een gegeven moment. Dat kun je niet handelen. Kijk, en wij regelen uitvaarten en van heel veel mensen, ja, die kennen we niet direct. Dus die betrokkenheid, of die, hè, die emotionele betrokkenheid is natuurlijk dan een stuk anders dan dat het voor mensen is die je kent. Dus ja.
En als ik een vraag stel namens het personeel of misschien toekomstig personeel, denk je dat je in de loop van de tijd daar harder in wordt, of dat je daar anders mee om kunt leren gaan?
Nee, daar word je niet hard in of zo. Dat willen we ook niet.
Nee.
Kijk, en zelfs.
Misschien is dat ook het verkeerde woord dat ik gebruik, maar ik snap wel.
Ja, ik snap wel wat je bedoelt. En zo wordt het ook altijd wel gezegd. Maar wij vinden het juist ook belangrijk dat als iets je raakt of iets komt dichtbij, ja, dan moet je een traan laten. Zeker, dat hoort. En dan laat je ook zien dat je ook een mens bent, natuurlijk. Maar je wordt, ik denk dat je daar wel. Kijk, je wil dat natuurlijk niet, hè. Kijk, je wil er professioneel staan. Je wil zorgen dat jij een mooie uitvaart regelt voor die mensen. En dat kan niet als jij continu mee aan het huilen bent. Dus ik denk dat je je daar zelf ook wel in gaat trainen. Om te kijken van nou, op welke manier kan ik wel betrokken zijn, maar niet erin verzuipen, zeg maar, dat ik ook te emotioneel word. Nou, dat is. Wij merken, iedereen die bij ons komt werken, die leert dat. Dat is een natuur eigenlijk die dat vanzelf doet. Dat gaat eigenlijk heel aardig. Ja.
We hadden net over die dagindeling, dat die best wel wisselvallig is.
Ja.
Ervaar jij en je personeel, ervaren jullie dan wel ook veel vrijheid? Want ik kan me voorstellen dat het allemaal in bepaalde fases verloopt.
Ja. Ja, wat is vrijheid? Kijk, het moment van overlijden, dat kunnen we natuurlijk nooit plannen. Dus als dat midden in de nacht is, ja, wat is dan vrijheid? Hè? Uit je bed gebeld worden is natuurlijk nooit leuk.
Nee.
Maar goed, dat doe je wel. Je bent er voor de mensen op de momenten dat het nodig is. Maar als we dan zien, ieder heeft van mij de vrijheid om de uitvaart in te vullen zoals dat gewenst is vanuit de familie. Zoals de behoefte is. En dus ja, hoe ze dat dan invullen.
Mm-hmm.
Al gaan ze er om 9 uur 's ochtends naartoe in de familie of om 2 uur 's middags. Of, ja, dat is dus die vrijheid is denk ik wel heel fijn.
En hoe vaak, gewoon gemiddeld ongeveer, hoe vaak word je uit bed gebeld?
Ja, dat mensen 's nachts overlijden, dat valt wel mee. Maar zo af en toe met vlagen is dat.
Ja.
Ja, die pech heb je af en toe of niet.
Ja.
Maar goed, weet je, en het is ook zo afhankelijk van artsen. Hè. Er moeten lijkschouwers moeten komen om het de dood vast te stellen. Kijk, als die niet 's nachts komen, ja, dan moeten we toch wachten. Dus dan kunnen we toch nog niks, dus hoeven ze ook nog niet te bellen.
We hadden het net over hoe een werkdag eruit ziet. Iets groter uitzoomen, hoe ziet dan een jaar eruit?
Ja, ja. Kijk, bij ons is het vaak zo dat iedere uitvaartleider doet een x-aantal uitvaarten per jaar. En dat is, kijk, de ene maand zijn dat er zoveel. De mm-hmm. tweede maand kunnen dat er meer of minder zijn, dat wisselt. Maar over het jaar gezien of over het half jaar gezien hebben ze gewoon een aantal uitvaarten die ze dan doen.
Ja. En dat is eigenlijk altijd hetzelfde.
Dat is in principe hetzelfde. Ja, ja, kijk, we zitten nu bijvoorbeeld weer op zo'n punt van ja, moeten we een nieuwe uitvaartleider erbij of niet?
Mm-hmm.
Want je zit net op zo'n punt van je eigenlijk wordt het net te veel. Wat ik al zei, ik heb liever niet meer uitvaart op jou, maar juist liever wat minder, zodat ik wat meer ruimte krijg. Dus ja, de...
ik weet niet of dat... Hoeveel zijn dat er?
Er zijn er 240 op een jaar nu.
Ja.
En dat is ook goed, weet je, iedere uitvaartlijster doet er ongeveer 50.
Mm-hmm.
48, 50.
Hoeveel
dat is gewoon een mooi aantal. Hetzelfde.
50.
Ik doe nou met de rest gewoon mee, inderdaad. En dat is ook fijn, dat is ook prima te doen. Dus ja, dan kun je zeggen 1 per week. Hè. Gemiddeld is dat 4 per maand, ja.
Ja.
Ja. Maar goed, ja, wat ik al zeg, dat is, kijk, als er op een maand niet meer mensen doorgaan, ja, dan kunnen we daar niks aan doen, hè. Kijk, je kunt dat niet sturen.
Nee.
Kijk, als jij telefoons verkoopt, dan ga jij meer reclame maken of meer acties, aanbiedingen doen.
Ja.
En dan komen er meer klanten. Ja, dat zo werkt dat bij ons niet.
Nee.
Nee.
En kun je zo door het jaar heen, kun je daar al op voor sorteren dat je bijvoorbeeld drukkere en minder drukke periodes hebt?
Nee, dat dachten we eigenlijk wel voor een tijd terug, maar dan doen we het toch weer ontkracht. Nee, corona heeft hier niet zo heel veel gedaan in de regio. Maar je ziet wel, je hebt wel perioden zo richting het najaar, wordt het ietsje drukker. Begin van het jaar is meestal wel wat drukker, maar ja. Of dat nou echt, er zit geen theorie achter.
Nee,
zo.
Precies, dat heeft niet een bepaalde reden dat dan bijvoorbeeld winter is. Of...
Nee, zeker niet.
En in zo'n drukke fase, hè, als het extreem druk is, hoe ga je met zo'n stressvolle situaties om? En dat je nog steeds de persoonlijke aandacht kunt geven. Dat doe je eigenlijk al misschien door er maar tussen haakjes 50 op te pakken persoonlijk, per persoon.
Ja, ja, daardoor hou je wel de ruimte om ook iedereen de aandacht te kunnen geven die ze verdienen.
Mm-hmm.
Dat kun je niet als je er meer doet. Hè? Want tenminste, laat ik het zo zeggen, niet in onze visie. Hè? Wij willen gewoon, je begint met een uitvaart en maakt hem helemaal af.
Ja.
Je kunt natuurlijk meer uitvaarten doen als je zegt van nou, we splitsen hem op. Ja, dus dat je 3 dagen begeleidt persoon A ze. En dan wordt het overgenomen door een collega. Maar in onze visie voelt dat niet goed. En kijk, en om die kwaliteit van onze visie te kunnen waarborgen, moeten we ook niet meer uitvaart gaan doen per persoon. Dat, kijk, je moet ook zelf nog privé de ruimte houden om de meesten die sporten lekker. Om even je hoofd leeg te gooien. Kijk, bij mij is dat in dit geval nu het klussen aan mijn huis. Ja, dat is voor mij wel een uitlaatklep.
Ja.
Dus weet je, die ruimte moet je ook hebben. En ik denk niet dat collega's er beter van worden als ze heel veel meer uitvaarten gaan doen. Nee.
We begonnen eigenlijk het gesprek dat je een relatief jonge ondernemer bent in de branche.
Ja.
Ontstaan daardoor ook extra kansen?
Ik denk dat ik denk niet dat dat een reden is dat er meer kansen ontstaan. Maar ik denk dat jongere mensen een wat frissere blik kunnen hebben. Kijk, en ik kijk natuurlijk op een veel langere termijn. Kijk, ik zeg bijvoorbeeld, over 10 jaar wil ik hier staan. Kijk, en als jij al 50 bent, ja, dan ga je daar niet meer zo snel over nadenken.
Waar wil je over 10 jaar staan dan?
Ik ben met bijvoorbeeld deze podcast, met zo'n theatershow. Ik ben gewoon zoekende naar hoe kunnen mensen ons nou, ons, en dan heb ik het over Briensveld, hè, over het bedrijf. Hoe kunnen mensen ons nou gaan zien als expert in de branche, zeg maar. Ik vind het fijn om naar buiten uit te kunnen stralen dat mocht er iets zijn, ook collega's in de branche, hè, dus mocht ze ergens tegenaan lopen. Wij hebben behoorlijk wat ervaring en kennis. Doordat we heel veel ondernemen. We doen heel veel nieuwe dingen. We zijn op zoek naar bijvoorbeeld zo'n theatershow, nooit gedaan. Weet je, dat opent wel deuren. En daarmee hoop ik gewoon dat wij toch wel een mooie positie krijgen in deze branche.
Ja, toch. Ja, dat weten wij natuurlijk, omdat we er al wat langer bij langer met elkaar werken. Maar dat werpt ook wel meteen zijn vruchten af. Ik bedoel, die show is gewoon heel snel uitverkocht.
Ja.
Dus dat betekent ook dat er echt behoefte is over het onderwerp.
Ja, klopt.
Nou ja, de podcast was goed beluisterd.
Ja, kijk, en er is behoefte, alleen de drempels zijn vaak te hoog. Ja. En hiermee probeer je dus inderdaad die drempels te verlagen en het veel meer bespreekbaar te maken. En dit is ook mooi, want de reacties die ik kreeg op de show, zeg maar, toen we dat aan het verkopen waren, was echt van, wow, dit is wel nieuw. Het is wel weer eens wat anders. Ja. En dat zijn dan leuke reacties.
Ja, en ook bijvoorbeeld de Facebook-post met de deken die was geëxplodeerd. Ja. Terwijl dat we van tevoren, volgens mij vroeg ik dan nog aan jou van oké, wie is dan die doelgroep die daarnaar luistert? Ja. Want ik zie heel weinig mensen nog naar de kerk gaan.
Ja.
En uiteindelijk is dat misschien ook juist, ik weet niet of controversieel het goede woord is, maar het wordt een beetje, misschien schuurt dat juist wel, dat mensen er wat van willen weten.
Ja, mensen zijn toch een beetje nieuwsgierig.
Ja.
Ja, en dat zijn dus ook van die dingen. Daar ga je nou op zoek van. Waar kan ik het nou een beetje interessant maken?
Ja.
En juist die onderwerpen die een beetje onwetend zijn voor iedereen. Ja, dat is gewoon heel interessant.
Mm-hmm.
En zoeken naar waar zijn mensen nou op zoek? Want ik weet inderdaad zeker dat mensen willen meer weten. Willen zich meer verdiepen in afscheid nemen.
Ja. Ja, wat zijn, wat als je naar de markt zelf kijkt. Waar liggen letterlijk de kansen en de bedreigingen voor Briensveld?
Ja, dat is wel heel moeilijk te zeggen. Het voordeel van ons bedrijf is dat wij, we zitten aan heel weinig gebonden. We hebben heel, bijvoorbeeld, hè, om iets te noemen, we hebben geen eigen aula of zo. We hebben geen eigen rouwcentrum, nog niet overigens. Maar we zitten aan niks vast. Dus we willen echt dat mensen volledig de vrije keuze hebben om te doen wat ze willen. We gaan bijvoorbeeld, als jij een uitvaart wil hier op het Schouwburgplein, doen we dat. Als jij het in de kroeg wil, dan doen we dat. We hebben nergens, zakelijk gezien, we hebben gewoon ons stukje, wat wij doen, daar verdienen we aan. En verder, dat mensen gewoon vrij in wat ze willen. Dat maakt ook dat ze zelf kunnen bepalen, nou, hou het budget klein, maken we het groot. Wij zijn volledig daarin te schalen, dus dat is wel heel fijn.
Jij zei nog geen rouwcentrum. Zijn dat een van de dromen en doelen waar je misschien over nadenkt?
Ja, dromen. Ik zie het meer als bijna wel iets wat we moeten. We zijn sowieso op zoek, hè, omdat ons bedrijf groeit. Ik groei een beetje ons kantoor uit met het aantal personeelsleden. Dus daarvoor ben ik sowieso op zoek.
Hoeveel ben je totaal op kantoor nu dan?
Ja, echt ons hele team zijn 17 man. En dan heb ik het ook over dat we nog 3 chauffeurs hebben. We hebben 7 gastvrouwen. We hebben iemand op de marketing. We hebben een administratie. Dus daarvoor wordt het kantoor veel te klein. Dus daarvoor zoek ik iets. En dan ga je toch denken, het is toch wel fijn als mensen niet willen dat een overleden bijvoorbeeld thuis blijft. Dan maken we nu gebruik van een rouwcentrum hier in de buurt. En dat is prima. Er is niks van te zeggen. Alleen om nog meer onze visie door te kunnen trekken en ook dat soort dingen, ja, dan moet je toch zoeken naar, kunnen we niet iets in kleinschalig, een klein rouwcentrum of Ja, weet je, het zijn ideeën die in mijn hoofd zitten, maar of het uiteindelijk iets wordt, weet ik nog niet.
Dat is toch tof om daarover
Maar
te discussiëren.
ja, precies dat. Ja,
Ik zou, ja. Zou dan, ik zou het wel, ik ben dan wel benieuwd, zeg maar, wat zijn nou echt Breensveld aspecten die daar terug moeten komen, mocht dat ooit.
Ja, sowieso dat mensen, als daar iemand ligt, krijgen ze een sleutel en ze kunnen daar sowieso altijd binnen wanneer ze willen. Ik vind op afspraak bezoeken doen, ja, dat vind ik zo tegenstrijdig met onze visie. Bedoel, je moet gewoon naar je moeder toe kunnen wanneer je dat wil, bij wijze van spreken. Dat vinden we heel belangrijk. En ook dat het wat sfeer, het moet gewoon een lekkere, gezellige, net als dat we hier zitten, een gewoon gezellige huiskamer zijn en niet een rouwcentrum. Snap je dat? Ja.
Ja, deze podcast is ooit ontstaan omdat mensen het ja, blijkbaar moeilijk vinden om over de dood te praten. Het hangt
Ja.
Echt een taboe rondom in.
Ja.
Waarom denk je dat dat is?
Ja, waarom is dat? Ik denk dat dat een beetje wel vanuit vroeger komt. Hè, vroeger mocht je eigenlijk niks kiezen, was het gewoon eigenlijk standaard. En ja, weet je, mensen praten gewoon liever niet over wat als iemand overlijdt.
Mm-hmm.
Ja, ze willen daar niet over nadenken. En enerzijds snap ik dat heel goed. Hè. Ik wil ook niet hebben over dat mijn vrouw dadelijk ooit later komt te overlijden. Ik bedoel, ja, dat wil je niet. Maar van de andere kant is het wel heel mooi om daar eens over te brainstormen. Gewoon open over te hebben van, hé, wat kan er nou eigenlijk allemaal?
Ja.
Dus, ja.
Merk je dat er verschil is tussen leeftijdsgroepen daarin?
Ja, de wat oudere mensen, die vinden het allemaal nog wel van, wow, laat maar, hoef ik niet over te hebben of wat dan ook. Maar je ziet wel steeds, ik denk dat de generatie rond de 60, die zijn er toch wel al heel erg open over. En dat is fijn. En ook jongere mensen van onze leeftijden, die zijn ook echt wel, vinden ook echt reet interessant.
Ja, en die vinden het ook belangrijk misschien om het, ja, mensen willen steeds meer informatie over van alles, denk ik.
Ja.
En dat ze het ook ja, op eigen initiatief goed geregeld hebben, of dat?
Ja, dat, maar ook regie over hun eigen leven.
Ja.
En dit hoort ook bij je leven,
ja.
Afscheid nemen.
Ja.
Dus ook daar willen ze gewoon de regie. Ik heb pas een uitvaart geregeld. Daar ben ik 3 keer bij die persoon zelf geweest, thuis nog, voordat hij kwam te overlijden. Toen hebben we eigenlijk bijna al de hele uitvaart geregeld. En op het moment dat hij kwam te overlijden, stond het eigenlijk al. En dan weet je gewoon, dat is 100% zijn uitvaart. Ja, maar daarvoor moet je wel erover hebben. Je moet praten, moet je, ja.
Merk je dat er een verschil is tussen mannen en vrouwen?
Ja, ik heb het idee wel dat mannen wat stugger zijn, wat dat betreft, dan vrouwen. Je ziet het ook wel inderdaad, hè, bij de podcastluiteraars, Facebook. Ik zie dat de doelgroep van ons echt 3/4 zeker is vrouw.
Ja.
Ja, die zijn misschien toch, ja, wat dat doet, weet ik niet. Die zijn daar meer mee bezig dan mannen, ja.
Hey, we hebben net even kort over een van jouw dromen gehad. Zijn er nog meer dromen? Als je zo mag filosoferen waar jij over 5, 10, 15 jaar wil staan. Misschien 25 jaar zelfs.
Ja, is heel moeilijk, want deze branche is wel heel erg in beweging op het moment. Maar als ik dan zie dat ik zo'n gave show bijvoorbeeld neerzet en je ziet dan dat het dus werkt.
Ja.
Dan zie ik daar nog wel heel
veel. Was je daar verbaasd over?
Ik zei toen we begonnen met het opzetten van die show, zei ik, dat komt wel goed, die zaal die krijgen we wel vol. Want het is een beetje prikkelend genoeg. Halverwege kreeg ik die spanning een beetje van, oeh, krijgen we de zaal wel vol? En uiteindelijk was bam, in één keer waren er 600 kaarten verkocht. Dus ik was er niet echt bang voor, omdat het, weet je, dus nieuw, dus prikkelend. Maar goed, als je dan ziet dat dat zo snel uitverkocht is en dat het ook die reacties die erop komen, dat zet me wel meteen aan denken, oké, hoe ga ik nu het volgende doen?
Ja, wat zou een van die volgende dingen kunnen zijn?
Nou, ik heb wel eens gedacht over, iedere zomer zijn er overal festivals in het park, weet ik het wat. Lijkt me ook heel gaaf om een afscheidfestival op te zetten. En dat gebeurt hier, hè, bij de kerk, dat kan je wel, gebeurt genoeg in dat park. Misschien met Oda Park. Je kunt daar hele mooie settings maken. En dan dat het gaat over afscheid nemen, maar wel op een hele mooie manier. Kijk, maar daar is ook weer een lage drempel. Hè? Mensen gaan graag naar een festival.
Ja. Zijn er voorbeelden van? Het zijn bijvoorbeeld wel meer voor nee. meer bijvoorbeeld sportfestivals of ja, nou, andere activiteiten gekoppeld
ja,
is.
Ja, maar ik moet ook heel eerlijk zeggen, ik haal mijn beste ideeën haal ik eigenlijk uit andere branches. Ik vind namelijk, als ik het uit mijn eigen branche ga halen, blijft het wat beperkt misschien. Maar ik ga juist op zoek naar bijvoorbeeld hè, die show in Schouwburg. Die is eigenlijk tot stand gekomen omdat ik zat bij de voorstelling van mijn dochter. Een dansvoorstelling, die had daar in de Schouwburg een optreden. Ja, daar haal ik dan ook mooi. Ik denk van ja, dat is vet.
Ja.
En daar ga ik het vandaan halen.
Ja.
En ook zo'n festivals, weet je, weer hebben we dat Goesting Festival altijd. Om maar een voorbeeld te noemen.
Mm-hmm.
Ja, daar haal ik het ook van. Weet je, dat is gaaf. Daar gaan mensen graag naartoe.
Ja, we hadden het straks over de voordelen of de kansen omdat je jonge ondernemer bent. Toen zei je dat niet specifiek was, maar misschien is dit wel het antwoord daarop.
Ja, misschien wel. Misschien wel.
Denk ik.
Ik voel wel, ik ben ook wel redelijk dicht bij de maatschappij hier betrokken. Hè. Ik doe het een en ander zo. Dan voel je wel aan waar mensen op zoek zijn. Dus wat vinden mensen leuk? Waar gaan ze graag naartoe? En als ik dat kan combineren met een wat gevoeliger onderwerp. Ja, dan ja. Ik denk dat dat de formule is.
Hey, dan wil ik graag afsluiten met 25 jaar Prinsveld.
Ja.
Wanneer is die exacte datum?
Ja, de exacte datum was 1 januari.
Dit jaar,
ja. Dus die is dat echte datum die is geweest. Maar wij zien het veel meer als een mooi jubileumjaar. Ja, waar we wel heel trots op zijn.
Ja, precies. Ik ben ook wel benieuwd, zeg maar, van... je zult er ongetwijfeld even met je vader ook veel over praten.
Mm-hmm.
Waar denk je dat je vader het meest trots op is?
Nou, toch wel wat hij neer heeft gezet vanaf het begin. Want ik zie ook, hè, wat ik nu allemaal doe... Het komt allemaal voort uit wat hij heeft gedaan in het begin. Hij heeft gewoon een hele mooie visie opgebouwd. En ook echt wel een naam neergezet. Ja, Prinsveld is een goede naam in de branche hier in de regio. Dat heeft hij wel mooi voor elkaar gekregen.
Ja, misschien wel leuk voor de mensen die nu luisteren en die nu pas in tunen. Kun je in aflevering of in seizoen 2, in de aflevering met jouw vader Gerrit Arts, mm-hmm. blikken we daarop terug. Dus ja. Misschien wel leuk om daarna te verwijzen dat je die altijd nog een keer terug kunt luisteren.
Ja, zeker.
Dan wordt dat...
Ja, daar zijn we ook samen in gesprek eigenlijk van wat heeft, waarom is hij begonnen met dit en wat heeft het met hem gedaan? Dus dat,
Zijn er naast wat je net al noemde, wat natuurlijk nogal een groot verschil is, dingen die je anders doet dan je vader, denk je? Of juist niet?
Ja, zeker zijn er dingen die ik anders doe, maar zonder de visie daarin te veranderen, zeg maar.
Mm-hmm.
Dus mensen, het bedrijf is nu nog steeds zoals mensen dat van 10 jaar geleden kennen, zeg maar.
Ja.
Alleen, ik ben, en dat zegt mijn vader eigenlijk ook wel, ik ben wat meer ondernemend in die zin dat ik op zoek ben naar hoe kunnen we alles veranderen. Of veranderen. Hoe kunnen we mensen anders weer aan denken zetten? En dat heeft hij overigens 25 jaar geleden ook gedaan.
Ja, dat herinner ik me aan het gesprek.
Ja, ja, dus dat is wel heel mooi dat ik dat nu eigenlijk ook automatisch ga doen.
Ja.
Ja, maar wel op een hele andere manier.
Ja, je past je eigenlijk aan dit tijdperk.
Ja.
En aan deze tijd. Wat natuurlijk ook veel veranderd. Waar je eigenlijk mee zou moeten gaan.
Ja, zeker.
En waar misschien ook veel andere mensen afblijven wachten, pak jij misschien net iets eerder die kans.
En dan moet ik zeggen dat het sommige keuzes die ik maak, vind ik ook oprecht wel spannend.
Ja.
Net als inderdaad dat ik die show heel spannend vond. Mm. Je springt toch een beetje in het diepe.
Ja. Maar als je dat
maar ik denk, ik denk als ondernemer moet je dat denk ik af en toe doen.
Ja.
Anders heb ik het gevoel, en had mijn vader op het laatst een beetje, zei ik van ja, op een gegeven moment blijf je dan wat stilstaan. Hè?
Ja.
Maar goed, al snap ik dat. Ik bedoel, als jij aan de laatste jaren van je werktijd bezig bent, snap ik dat je niet weet ik wat nog gaan doen.
Nee.
Dus, heel logisch. Maar ik ben net begonnen, dus.
Ja, alle kansen liggen nog voor je.
Ja, ja, we gaan het zien wat het brengt.
Ja, tof. Dankjewel. Dankjewel om...
Dankjewel.
Ja, ook leuk om even wat... ken je natuurlijk al best wel goed. Maar om zo eens even in gesprek te gaan vind ik zelf ook super, super leuk.
Ja, leuk. Dankjewel.
Top, dank je.
Dankjewel voor het luisteren naar de podcast op Leven na Dood. Ben jij nou geïnspireerd geraakt en heb ik je aan het denken gezet? Vergeet je dan niet te abonneren.